Gemeente, ik zet boven de preek van vanavond, wie zal mij verlossen? Vraagteken. Wie zal mij verlossen? Er wordt namelijk in zondag 5 gevraagd naar een middel. Vraag 12. Is er dan enig middel waardoor wij deze welverdiende straf kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Er wordt gevraagd naar een middel. En dan is het antwoord drieërlei. Antwoord 13. Nog door mijzelf. Ten tweede antwoord 14. Nog door mijn medeschepselen. Kan ook ergens een enig schepsel gevonden worden dan die voor mij betaalt? Nee, ook dat niet. En toch, vraag 15, door de middelaar. Wat moeten wij dan voor een middelaar verlossen? Zoeken een die waarachtig en rechtvaardig mens is. Nochtans ook sterker is dan alle schepselen. Dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Wie zal mij verlossen? Er wordt gevraagd naar een middel. En het antwoord is, nog door mijzelf, 1. Nog door mijn medeschepselen, 2. En toch door de middelaar, en dat is 3. Gemeente, er staat boven zondag 5 bij mij deel 2. Ik heb jullie verteld, kinderen, jullie weten dat ook, dat de catechismus bestaat uit 52 zondagen. En dat die catechismus kan worden ingedeeld in 3 hoofdstukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. We hebben een stuk van de ellende gehad. Zondag 2, 3 en 4. Dus dat zijn totaal 3 zondagen over de ellende. En nu gaat het over deel 2, het hoofdstuk 2, over de verlossing. En dat is het grootste hoofdstuk. En daar spreekt de onderwijzer ook het liefste over. Zondag 5 tot en met zondag 31. Dus dat zijn het even rekenen. Zondag 5 tot en met zondag 31. Dat zijn 27 zondagen. Gaat het over de verlossing. 27 van de 52 zondagen die het boekje telt. Dus meer dan de helft van alle zondagen gaat over de verlossing. 3 zondagen over de ellende, 27 zondagen over de verlossing. Dat is 9 keer zoveel. De onderwijzer heeft dus het minder te zeggen over de ellende en meer over de verlosser. En over de verlossing die in Christus Jezus is. Hoort u die verhouding, gemeente? Schoonheid, wordt wel eens gezegd, dat ligt in verhoudingen. Schoonheid ligt in verhoudingen, is ook zo. Als je kijkt naar iemands gezicht. Je kan een prachtig mooi gezicht hebben. Hele zachte huid. Maar als je toevallig enorme flaporen hebt. Ja, dan kan je wel heel lief zijn. Maar misschien iets minder knap dan. Schoonheid ligt in verhoudingen. Mag ik dit met even gesproken zo op de catechismus overbrengen? Die verhouding van 9 keer zoveel over de verlossing dan over de ellende. Dat vind ik schoonheid. Het gezicht van de hele catechismus, dat is eigenlijk Christus, de verlosser. Dat is het gezicht van het geloof. Het is een lieve lust, gemeente, voor mij om daarover te spreken. Daar raak je niet gauw over uitgepreekt. Over die wonderbare persoon. En dat heerlijke werk wat hij volbracht heeft. Ik hoop dat het voor u ook een lust is om naar te luisteren. Of zijn er nou echt nog mensen vanavond die het liever andersom hebben? Die dominee die we nou beroepen hebben, eigenlijk wel een beetje een lichte domen. Hij spreekt zo, het is zo'n Christusmannetje. Bent u zo iemand die eigenlijk de duisternis van de ellende eigenlijk liever hoort dan de verlossing die in Christus Jezus is? Dan zeg ik, dan is het met u nog niet goed. Dan heb je op zijn minst een verdorven en bedorven smaak. De catechismus springt trouwens ook niet over de dorpel heen. Hij benoemt die ellende wel. We hebben het net achter de rug in die 3 zondagen. Hij springt niet zomaar over dat stuk der ellende heen. Maar het laat ook niet in de put. Ook dat niet. En daarom is het zo bijbels en zo evenwichtig. Ik wil nog wat zeggen. Het is ook nodig om zo lang stil te staan bij de verlossing. Want gemeente, kinderen, kan je voorstellen. Iets wat heel mooi is. Als dat op een gegeven moment, kijk, om het kapot te maken, daar is maar weinig voor nodig. Om iets kapot te maken, daar is maar weinig voor nodig. Maar om het nou weer te herstellen, dat duurt vaak veel langer en daar is veel meer voor nodig. Nou, zo was het ook met de zondeval. Die hele schone schepping, die was kapot gemaakt op ene dag. Maar om het nou te herstellen, dat is moeilijker en daar is meer tijd voor nodig. Om de mens nou uit die diepe zondeval, met al die ellendige gevolgen van dien, om de mens daar nou uit op te richten, ach, dat heeft zo enorm veel gekost. Dat heeft de Heere Jezus zijn bloed gekost, zijn zweet gekost, zijn tranen gekost, lijden, strijden, sterven, snikken, om mij te verlossen van mijn zonden. Nou, met zondag 5 wordt eigenlijk een begin gemaakt met die herstelwerkzaamheden. Een begin met Gods reddingswerk. In deze zondag 5 begint het te schemeren, het licht. We zien het licht nog niet in de volle sterkte in zondag 5. Maar het gaat dagen in het oosten. Het ochtendgloren. De weg buigt zich in zondag 5. De weg buigt zich om naar de heuvel Golgotha. Daar loopt het uiteindelijk op uit, de heuvel van de verlossing. Zondag 5 is wel genoemd de zondag van de vragende ziel. Wat moet ik doen? Is er een middel om die welverdiende straf te ontgaan? Dat is een vraag uit de nood. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik erken dat ik in de put zit. Dat ik verloren ben en gevallen ben. Hoe kom ik daaruit? Dat is zondag 5. De vraag naar de uitweg. Wanneer ga je die vraag stellen? Nou, gemeente, laat ik eens een voorbeeld geven. Kijk, in dit kerkgebouw, ik zou het eigenlijk nog geen eens weten, moet eens goed kijken. Het zal ergens hier achter zitten, denk ik. Maar kijk, als nou alle lichtjes branden, hè, in dit gebouw. Wie heeft er nou erg in om te letten op dat ene lampje waar exit op staat? Uitgang, nooduitgang. Als alle lichten branden, dan heb je daar een erg in. Maar als nou op een gegeven moment alle lichten uitvallen, dan gaat dat ene lampje met exit erop. Hoe kom ik er nou uit? Nou, dat wordt de grote blik vangen. Dan kijkt iedereen, waar is die nooduitgang? Waar is die? En dan kijk je dan allemaal, dan heb je opeens erg in waar je normaal nooit erg in hebt. Want je moet eruit, je moet ervan verlost worden, je moet eruit. Dat ene woord bij de nooduitgang, dat ene lampje. Weet je wat zondag 5 mij wijst? De achterliggende zondag ging het over mijn nood. Alle lichten gingen uit. En dan gaat zondag 5 me wijzen op dat ene lampje, exit, de nooduitgang. Hoe krijg ik nou een uitweg? Die wordt hier gewezen. En dat gaat langzaam maar zeker. Langzaam maar zeker. Van lieveling wordt dat ontvouwd. Dat vind ik ook mooi, wijs ook van de onderwijzer. Kijk, de deuren van de tempel, hè, gemeente. Die deuren van die tempel, die bestonden uit 4 stukken. Het was niet zo 1 grote deur die je open en dicht deed. Nee, het waren 2 grote, ja, klapdeuren zou je kunnen zeggen. 2 deuren, zo. En die waren ook er eens door de helft. Dus uiteindelijk 1, 2, 3, 4 delen. 2 delen, 2 helften. En als nou die tempel dus morgens open ging, dan werden die 1 voor 1, werden die open gedaan. Allengskens, om het met een oude West-Hollands woord te zeggen. Van lieverlee. En zo is het ook met die verlossing, de verlosser. God openbaart dat van lieverlee in het hele Oude Testament door. Het begint met de moederbelofte in het paradijs, het eerste deurtje. Dan komt er een kier, een lampje gaat dan branden. En dan laat de Heer dat in het Oude Testament afschaduwen door de offeranden van al die stieren en bokken en die lammetjes. En dan komt de Heer Jezus met kerst, dan gaat het derde deurtje open. En dan wordt het Pinksteren en dan gaan alle deuren wagenwijd open naar Jood en Heiden. Dan wordt het verlossingswerk en de verlosser volkomen geopenbaard en uitgedragen in de zending. Hier gaat het eerste deurtje open. Van des mensen verlossing staat erboven. Ja, het mooie vind ik van de catechisme is dat elk woord zo zijn waarde heeft. Het is een bijbelse inhoud. Van des mensen verlossing. Op zich is dat al een wonder, weet je dat? dat er staat van des mensen verlossing. Waarom vindt u dat nou een wonder, dominee? Nou, hierom. Niet alleen mensen zijn gevallen. Er staat in mijn Bijbel dat ook engelen gevallen zijn. Een gedeelte van de engelenwereld, nog voordat de mens viel, nog voordat Adam en Eva in de zonde vielen, was er in de hemel al heibel. Een gedeelte van de engelen, sommige verklaarden zeggen een derde deel, weet ik niet zeker, het zou kunnen. Een gedeelte van de engelen is in hoogmoed gevallen, zondeval in de hemel. Dus er zijn niet alleen gevallen mensen, er zijn ook gevallen engelen. En die gevallen engelen, die kunnen nooit meer gered worden. Die gevallen engelen krijgen geen herkansing. Die gevallen engelen, daar, die gaat de Heer Jezus voorbij. Hij wordt geen gevallen, hij wordt geen engel. Hij neemt niet de gedaante van een engel aan, maar als het kerst wordt, als die verlosser mens wordt, als God zo'n mens wordt, dan wordt hij een mens en geen engel. De Heer is mens geworden om gevallen mensen te verlossen. Terwijl gevallen engelen nooit meer verlost kunnen worden. Die zullen tot in eeuwigheid moeten branden in de plaats der pijniging. Vindt u het geen wonder dat nou een mens, dat ik nog zalig verlost kan worden? Dat het voor u en voor mij nog kan. U en ik, wij kunnen zalig worden. Dat is mogelijk. Niemand mag vanavond zeggen, voor mij is het onmogelijk om zalig. Als u weet wat ik allemaal heb gedaan in mijn leven, dat ik met alle 10e geboden van God overtreed. Dan zeg ik tegen jou, het is voor jou mogelijk om zalig te worden. Er leeft geen mens, geen man of vrouw, geen kind, van wie gezegd kan worden dat hun verlossing onmogelijk is. U kan zalig worden. Toch vind ik dat eigenlijk een beetje mager, eerlijk gezegd hoor. Ik ben eigenlijk geen dominee. Ik geloof dat het niet bijbels is. Of mager eigenlijk. Ik ben geen dominee die zo tegen u zegt van het kan nog. Kan nog. Want ja, dat is natuurlijk wel zo. En ik vind het een beetje mager, eerlijk gezegd. Ik zeg tegen u tegelijkertijd niet alleen dat het voor u allemaal kan, maar ik zeg het moet ook voor u. Waarom? Omdat er in mijn Bijbel staat dat die naam van de Heer Jezus gegeven is onder de mensenkinderen. Die enige naam waardoor wij niet kunnen zalig worden. Dat is nog veel te vrijblijvend. Waardoor wij moeten zalig worden. Voelt u de klem? Het is niet alleen zo dat het kan. Het moet voor mij. U mag niet verloren gaan. Als de Heer Jezus gekomen is voor gevallen mensen, dan is het liefste dat hij ook die gevallen mensen wil behouden. Ook jou. Ook jou. Je mag niet verloren gaan. Het kan nog. Nee, het moet nog. En ik zou ook willen zeggen, het moet nu nog. Want morgen kan het te laat zijn. En dat hebben we dus gisteravond gehoord. Dat het in één zucht eeuwigheid kan worden. Dat is wat. He, dat je van God geen tijd meer krijgt om nog een gebedje te doen voordat je sterft. Dat je geen tijd meer krijgt om nog even naar de hemel te kijken. Dat je geen tijd meer krijgt om nog even een zucht naar boven te slaken. Nee, dat krijg je niet meer. Dan val je opeens zo op de grond in de eeuwigheid. En daarom zeg ik, het moet vanavond nog. Want het kan vannacht te laat zijn. Wie zal mij verlossen? Van des mensen verlossing. Het kan nog, ja, het moet nog. Vraag 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk een eeuwige straf verdiend hebben. Is er nou een middel waardoor wij die straf kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Leest u dat? Naar het rechtvaardig oordeel van God. Het dreunt nog na. Vanuit zondag 4. Daar ging het over dat God niet alleen barmhartig is, maar ook rechtvaardig. Het dreunt nog na als een dreigende onweer, als een donder die rolt. God is rechtvaardig, zei zondag 4. En het vonnis is geveld. Het vonnis der veroordeling. Hè, dat God naar zijn rechtvaardigheid mij moet straffen met tijdelijke en eeuwige straffen naar lichaam en ziel. Wat een ontzaggelijk vonnis. Het vonnis is geveld. Alleen het is nog niet uitgevoerd. Nog niet. Die eeuwige straf die wacht nog, die wordt niet uitgevoerd. Nog niet uitgevoerd, maar het vonnis is al wel gevallen. Geweld. En we hebben gezien de vorige keer in zondag 4 dat de mens allemaal uitvluchten bedenkt. Daar zijn wij zo goed in. Heeft God de mens dan boos geschapen? Nee, zegt de catechismus. Nee, die mens is niet boos geschapen. Heeft hij over zichzelf heen gehaald? Ja, maar doet God dan onrecht? God vraagt van mij dat ik de wet hou, terwijl ik dat niet kan. Is dat niet onrechtvaardig? Nee. Je hebt het gekund. Ja, maar God is toch ook liefdevol? Ja, maar niet ten koste van zijn recht, zegt de onderwijzer. God kan toch ook de zonde door de vingers zien? Waarom moet het nou zo streng? Nee, God is volmaakt rechtvaardig. Het staat op recht en waarheid. Pal hebben we gezongen. Nou, en als dan al die argumenten mij uit mijn handen worden geslagen, dan blijft zondag 5, vraag 12 over. Is er nou nog enig middel? Dus de mond wordt gestopt na 3 zondagen. Al mijn argumenten worden uit handen geslagen. En uiteindelijk wordt mijn mond gestopt. Het heeft wel 3 zondagen geduurd voordat ik mijn mond houd. Gek, hè? Daar komen wij nou niet gauw toe. Wij als mensen tegenover een heilige God. Hoeveel zondagen heeft God nodig? 3 zondagen om de mens de mond te snoeren. Dat ik mijn mond gehouden. Hoeveel zondagen heeft God in uw en mijn leven nodig gehad? Kinderen van God in ons midden. Dat de Heilige Geest met je twiste. Dat je nou eens onder God kwam. Dat je het met God eens mocht worden. Dat zalig worden, dat je met God eens wordt. Ik ben zelden met God eens, dominee. Ja, ik ook niet. En daarom heb je geen vrede in je hart. Hoeveel zondagen, hoeveel moeite kostte de Heer nou voordat ik nou eindelijk mijn brutale en mijn grote mond is leren houden? Ouders, heb je daar ook zoveel moeite met uw kinderen? Als ze op een gegeven moment, om nou echt te leren zeggen, om nou echt te leren zeggen, ik heb het gedaan. Dat is zo moeilijk. Of als ouders toe te geven, nou ben ik verkeerd geweest. Daar heb ik moeite mee. Het zit er bij ons gewoon niet in om toe te geven die welverdiende straf. En uiteindelijk komt dan in zondag 5 die man zo ver, of de mens zo ver, dat hij zegt, nou bijt ik niet meer in de stok, ik sta niet meer zo naar de hemel, ik heb geen tegenweer meer, ik heb geen ja-maas meer, maar nou leert hij bukken. Hij leert Gods recht billijken. Ik zeg het allemaal een beetje ouderwets, maar ik probeer het gelijkertijd ook uit te leggen. Hij leert Gods recht te billijken, te bukken. Lieve vrienden, jongens, meiden, ik hou van een stevig en een prachtig goed lied. Mooi lied van de Heer. Ik hou ervan. En dan mag ik voor mij alle instrumenten gebruiken. Maar ik zeg tegelijkertijd dit. Voordat je nou echt kan juichen, moet je eerst voor de Heer leren buigen. Dat gaat altijd samen. Ik kan pas echt juichen voor God als ik ook voor God heb leren buigen. En daar moet het, ja moeten, ik bedoel dat niet wettisch, maar daar werkt de Heilige Geest op aan. Weet u dat in uw en mijn leven? Dat we vastlopen in onszelf. Dat al onze argumenten uit handen geslagen worden. En dat ik naakt bij de dijk kom te staan. En dat ik daar zit. Moede, arm en naakt. Heb niks meer te zeggen, Heer. Niks meer. Buigen en daarna komt het juichen. Strafwaardig. Is er nou een middel om die straf te ontgaan? Om te ontkomen. Ik moet eigenlijk omkomen. En dan zou de Heer nog recht doen ook. Al zou ik omkomen. Al zou u me voorbij gaan, dan zou u recht doen. Kunt u daarbij, gemeente? Kunt u daarvoor vallen? Ja, maar dat vind ik gemeen van God. Als een ander zalig wordt en ik niet. Je hebt nog een te grote mond, joh. Je hebt nog een grote mond. Voor God zijn wij niks. Nul. En je hebt hele grote nullen, je hebt hele kleine nullen, maar we zijn allemaal een nul. Is er nou nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan? Ja. Toen die moordenaar aan het kruis zalig werd, hè. Toen zei hij eerst, wij verdienen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Het te erkennen voor God dat je de hel verdient, dat is de eerste stap naar de hemel. Om die welverdiende straf te ontgaan, hoort u dat? Daar begint hij mee. Hij voelt dat aan als God in het recht gaat treden. Heren, als ik voor u moet verschijnen, dan moet u me naar de hel sturen. En dat geeft me angst. Dat geeft me angst. Nou, dan mag je, en dat zeg ik dan vanavond tegen je heel speciaal, heel bijzonder, dan mag je met die angst naar de Heer Jezus gaan. Ik heb wel eens een meisje op bezoek gehad die tegen me zei, of een jonge vrouw eigenlijk, zei, ja, maar dominee, ik dien de Heer eigenlijk alleen maar uit angst voor de hel, maar je moet het toch eigenlijk de Heer al dienen om zijn zelfs wil, om zijn eer. En toen heb ik tegen die meid gezegd van, meisje, moest goed luisteren. Als jij wacht totdat je Gods eer gaat bedoelen, dan kan je wachten totdat je er niet meer bent. Het begint met, ook al kom je nou tot de Heer uit angst voor de straf, zelfs dan ben je welkom. Dat vind ik zo groots van God, hè. He, ook al kom je nou niet, kijk, wat je motieven ook zijn om tot hem te komen, en hoe je ook komt, en waarom je ook komt, als je maar komt, daar kijkt de Heer naar uit dat je komt. Hoe dan ook. He, die verloren zoon die ging naar zijn vader niet omdat hij de eer van zijn vader op het oog had, maar omdat hij honger had. Maar hij kwam en dat vond die vader zo geweldig. Daar ziet de Heer naar uit, weet u dat? Ook al is het dan voor de angst der hel, maar dat mag ook. Is er nog een middel, in het Engelse vertaling, is er nou nog een way, een weg, een uitweg om die straf te ontgaan? Ik heb vrees voor de straf, dominee. Ik geloof de Bijbel. En dan ben ik eigenlijk al iemand die in de minderheid staat, want velen geloven nog wel in de hemel, maar niet meer in de hel. Maar ik neem het woord van God serieus. En dat kan soms zo massief op me afkomen. En er zijn er velen hier die daar vroeger, die dat met de paplepel hebben ingekregen. En dan moet u niet zeggen van, ja, dat was allemaal overdreven, dat is bangmakerij. Nee, maar wel de uitweg moet gewezen worden. Je zegt, die hel die is er. Er is een eeuwige straf. U hebt een eeuwige ziel. Er is een eeuwige God. Maar ik zeg tegelijkertijd, ga nou tot de Heer. Laat nou die schrik des Heren u bewegen tot het geloof in hem. Dat is de bedoeling. Wat deed de dichter van 116, daar de angst der hel maar alle troost deed missen? Viel hij toen in de wanhoop? Ik was benauwd en omringd door droefenissen. En toen, wat deed je toen? Ja, toen heb ik het maar van me afgeschoven. Nee, ik riep toen de Heere aan in al mijn nood. En ik zei, o Heere, wie mijn ziel door u gered? En toen hoorde God gelijk. Gelijk. Door die nood gedreven. Maar dat is niet het enige. Niet alleen de angst voor de straf, maar hij zegt ook, en wederom tot genade te komen. En niet alleen dat negatieve, dat ik straks niet verloren ga, maar dat ik nou weer, ja, niet alleen in de hemel kom, maar dat ik bij de Heere mag komen. En dat ik de genade, de gunst van Vader weer mag ervaren. Dat het weer goed komt tussen God en tussen mijn ziel. Daar verlangt het dicht. Daar verlangt hier de onderwijzer naar, de leerling. Dat het weer goed is. Een kind kan dat zo duidelijk illustreren. Kinderen. Ja, je bent allemaal wel eens stout. Toch? En waar ben je dan bang voor? Nou, dan ben ik eigenlijk bang dat ik klappen krijg. Dat ik een tik voor mijn broek krijg. Of dat ik misschien een andere straf krijg naar boven moet. Of voel naar bed of zo. Of, nou, van alles. Maar vooral die tik, hè. Ja, maar dat is niet het enige waar je bang voor bent. Weet je waar je nou vooral verdrietig van bent? Niet alleen dat je straks een zeer achterwerk hebt. Maar weet je waar je nou vooral verdrietig van bent? Dat papa boos is. Dat die ogen van je vader niet vriendelijk meer zijn, maar boos zijn. En daar heb je verdriet over. En weet je wat je nou het liefst zou willen? Dat die boze ogen van papa, dat het nou weer vriendelijke, vaderlijke ogen worden. Nou, daar vraagt hier deze man al. Dat ik wederom tot genade komen. Dat uw aangezicht weer in gunst tot mij gewend is. En dat antwoord. Opvallend door hem heen. Dan staat er, ja, wat zou je nou zeggen tegen iemand die komt? Stel je voor, er komt iemand aan de pastorie. Die zijn trouwens meer dan welkom, zulke mensen. En die bellen aan. En die vragen aan mij, dominee, is er nou nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan? En dat ik dan wederom tot genade komen, wat moet ik doen om zalig te worden? Weet je wat ik dan zou zeggen? Dan zou ik het tegelijkertijd tegen zo iemand zeggen, geloof in de Heer Jezus en gij zult zalig worden. Dat is Bijbels, dat is de prediking van Paulus geweest. Weet je wat de onderwijzer hier zegt? Is er nou nog een middel? Die onderwijzer zegt geen ja en nee. Hij zegt, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dat is apart, zeg. Kijk, in de prediking, je moet het goed onderscheiden. Hier gaat het over onderwijs. Als het gaat over de prediking, dan zeg ik geloof in de Heer Jezus en zult zalig worden. Maar als het dan gaat over het onderwijs, dan laat de onderwijzer hier eerst ons eens voelen dat aan dat recht van God moet worden voldaan. Dat moet niet tegen elkaar uitspelen. Hij zegt geen ja en geen nee. Die vragende zondaar wordt niet gelijk gerustgesteld. De deur wordt trouwens ook niet voor hem dicht gedaan. He, maar die kier, hij wordt op een kier gezet. De uitweg, exit. De Heilige Geest toont dat de verlossing alleen mogelijk is als er aan het recht van God is voldaan. In de weg van voldoening aan Gods heilig recht. Wat moet ik daarmee? U snapt dat helemaal niet. Of eigenlijk moet ik zeggen, de jongeren snappen dat misschien helemaal niet meer. Wat dat betreft zou u eens aan een islamitische man moeten vragen. Die snapt dit gelijk. Die weet wat eerherstel is. Eerwraak is. Die weet wat het betekent als je eer gekrenkt is. En die eer die moet weer worden voldaan. De eer moet worden hoog gehouden. Daar gaat het hier over. Die eer van God die moet weer genoeg gedaan worden. Een islamiet begrijpt dat. En wij zijn dat een beetje kwijt. Er wordt gevraagd om genade. En er wordt gewezen op Gods recht. Dat is apart. Ik ben het er wel mee eens. God laat nooit geen genade gaan voor recht, maar altijd door het recht. Ja, Sion zal door recht verlost worden. Dat recht is wel door een ander voldaan, maar dat recht moest wel worden voldaan, gemeente. De straf moest worden gedragen. De wet moest worden vervuld. De schuld moest worden betaald. De zonde moest worden weggedaan. We noemen dat verzoening alleen door voldoening. Dat zijn hele belangrijke begrippen. Om de straf te ontgaan moest er aan de schuld worden voldaan. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening geschieden. En er staat erachter, antwoord 12. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomen betalen. En hier wordt gewezen op zonde als schuld. Zonde is schuld. En er moet worden betaald. Dat woordje betalen vind je drie keer in zondag 5. Er moet worden betaald. Of ik moet betalen, want ik heb de schuld gemaakt. Of een ander die voor mij als borgtocht betaalt. Als die rekening maar volkomen tot aan de laatste penning wordt vol betaald. Daar gaat het om. In het Latijn staat er woordje voor dat schuld staat het woordje debet. Debetposten. Debet. Ja, zware schuld. Voelen we dat nog? Weegt dat wel eens, gemeente, die zware schuld die ons met schrik vervult? Die 10.000 talenten, weet je hoeveel dat is? Ik heb het eens omgerekend. Die ene man die 10.000 talenten schulden, weet je hoeveel dat is? Dat is ongeveer 2 miljard. 2 miljard. Die zal 2 miljard schuld hebben. Ja, hoe krijg je dat ooit afbetaald? God is de schuldheer. En ik ben de schuldenaar. En dan moet ik of ik afbetalen of een borg die in mijn plaats God genoegdoening geeft. We hebben allemaal schuld voor God. De een weinig, de ander veel, maar we staan allemaal voor God in de schuld. Hoe dan? Hoe moet ik betalen? Nou, dat is vraag 13. Kan ik door mezelf betalen? Vraag 13. Maar kunnen wij door onszelf betalen? Die schuldbrief? Antwoord, in generlei wijze, maar wij maken ook de schuld dagelijks groter. Ik zie in mijn gedachten die grote schuldbrief vanaf mijn, ja, wanneer heb ik nou voor het eerst bewust gezondigd? Ik word al geboren met een stuk erfzonde. Zit er al in, die zaden, die zitten er al in. Vanaf het moment dat ik voor het eerst bewust zondigde, wanneer was dat? Ik weet niet, 2, 3 jaar of zo? Tot op mijn 40ste jaar een lange, lange lijst van allemaal schuld voor God. Ik sta voor God zwaar in het krijt. Ik sta diep in de rode cijfers. Allemaal debetposten. Kan ik nou door mezelf afbetalen? Kan ik de schuld nou aflossen? Per maand, dan doe ik zoveel voor de Heer. En dan aan het eind, als ik een jaar of 80 word, dan is het afgelost. Nee, zo werkt dat niet. Wij zijn van die doe-het-zelfers, hè? We proberen dat wel. Als God in je leven op een of andere manier gaat werken en je gaat het voelen dat je een ziel hebt, dat er een eeuwigheid is. Een mens die is altijd maar weer geneigd om aan het werk te slaan. Hè, onze oudvaders noemden dat, dan kom je in het werkhuis terecht.
Dan kom je in het werkhuis terecht. Dan wil je zo graag voor God wat gaan doen. Dan wil je die schuld wel bekennen. En je wil hem gelijkertijd gaan afbetalen. Maar dat lukt je niet. Je komt van de wal in de sloot. Eerst leef je er maar op los. En toen werd je serieus. Want je zag, als ik zo doorleef, dan ga ik zeker voor eeuwig verloren. En toen werd je serieus en toen ging je van alles doen. Je hebt misschien wel een stelletje schoenen versleten met het kerk gaan. Zondag, door de week. En zo proberen we als werkheiligen met onze vrome muntjes, proberen we de schuld bij God kleiner te maken. Je gaat beter leven. En je gaat proberen minder zonde te doen. En zo proberen we met bidden en best doen. En met smeken. En met kerk gaan. En met goede werken doen. Proberen we als het ware God te bewegen tot barmhartigheid. En daar heb ik zo mijn best voor gedaan, dominee. Ik snap niet waarom ik nou nog verloren moet gaan. Ik heb mijn best nog gedaan. Ja, toch is dat niet genoeg. Toch niet genoeg. Nou, dan moet ik zeker nog meer gaan doen. Als ik nou nog eens harder mijn best doe. Misschien kan ik God dan bewegen om me te bekeren. Ik heb eens van een oude vrouw gehoord. Weet je wat die zei? Een oude vrouw in Dordrecht woonde ze. Al lang overleden. En dan zei ze dit. Zeg, wij doen zo ons best om de Here te bewegen tot barmhartigheid. Zeg, maar dat hoeft niet hoor, want de Here is al barmhartig. Wij hoeven hem niet te bewegen. Wilt u alstublieft mij bekeren? Zou u dat nou eigenlijk willen doen, Here? Nee, want de Here is al barmhartig. Dat is dat. En we proberen de Here zo vaak te dienen, maar de Here is niet gekomen om gediend te worden. Hij wil zelf dienen. Hij wil zelf dienen. Oh, die werkheilige mensen, dan zit je in het werkhuis. De Heere wil je in het armenhuis zetten, zodat je bediend mag worden door hem. Je belooft misschien beterschap. Er zijn mensen in het ziekenhuis gelegen hebben, kantje boord hoor, kantje boord. En dan beloven ze, Heer, als ik nou hier doorkom, dan word ik echt serieus. Dan gaan er een aantal bladen de deur uit en zo. En dan kijk ik niet meer naar alle tv-programma's. En dan ga ik wel goede boeken lezen. En dan kwamen ze erdoor. Hè, en die belofte, die bleven ziek op het ziekbed achter in het ziekenhuis. Er kwam niks aan terecht. Zie mij berouw. Hoor hoe een boeteling pleit. Ja, maar ook dat berouw. Op grond van uw berouw kan de Heere die zonde niet wegnemen. Al mijn tranen. Die wisten die schuldrekening niet uit. Die spoelen de schuld niet weg. Werken. Dat doet een mens. Wat was nou het eerste kinderen wat Adam deed na de zondeval? Nou, vluchten? Nee, helemaal niet. Het eerste wat Adam deed na de zondeval is zijn hand uit zijn wangen en ging werken. Daar ging die schotten van vijgenbladeren die maken. Werken. Dat zit er zo in, hè. Die rijke jongeling die zegt, Heere Jezus, ik heb goed geleefd, maar wat moet ik nou doen? Hij stroopte zijn mouwen op, wat moet ik nou doen om het eeuwige leven te beërven? Kan ik er wat voor doen? Stel u voor, hè, er zijn, weet ik zeker, ik loop nog niet zo lang hiermee, maar ik weet het zeker dat er hier mensen zijn die de zekerheid van het geloof niet hebben. Je gelooft wel, maar als ik nou als het zeg van, ja, als het nou echt op aankomt, zeg je, ja, dan hoop ik het. Die de zekerheid van het geloof niet hebben. Nou heb ik voor u een middel om die zekerheid van het geloof te krijgen. Als je nou uit de kerk, dan stap je niet op je fietsje, maar je valt op je knieën en je gaat kruipend naar huis. En als je nou thuis komt met kapotte knieën, dan ligt voor jou de zekerheid te wachten. Zou je gaan kruipen? Als je dat nou zeker zou weten, als ik daar nou ben naartoe gekropen, dan heb ik het. Nou, misschien dat er nog heel wat mensen zouden gaan kruipen. Dan weet ik het tenminste echt zeker. Nee. Niet ons doen. Niet ons kruipen. Niet ons lopen. Niet ons slaven. Niet ons draven. Jezus niet mijn eigen kracht. En niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. Ook al zou ik een kilometer, als zou ik de Pilatustrap moeten opkruipen. Niet de tranen die ik pleng. Ik heb misschien wel een tijlvol geweend. Nou en? Dan gaat geen ene zonde mee weg. Maar met ene druppel van dat kostbare bloed van Christus. Ene druppel bloed. Dat is voldoende. Maar dat is niet uw bloed. Dat is het bloed van de Heere Jezus. Dat wil de onderwijzer ons duidelijk maken. Niets van ons, het is al uit hem. In geenerlei wijze, we maken de schuld dagelijks groter, staat er. Als je jezelf beter leert kennen, dan moet je het ook zeggen met vermeerdering van persoonlijke, maar ook met ambtelijke schuld. Dan gaan er straks een stel uit. Ja, het was best wel eens zwaar, dominee. Het was best wel eens zwaar. Maar ik heb het toch met vreugde gedaan. En dan zou ik tegelijkertijd erachter zitten. Ik heb vreugde mogen doen. De baten zijn meer dan de lasten. Hè? Maar het is met vermeerdering van ambtelijke schuld. Wat dagelijks groter. Goede ambtsdragers zijn er niet. Er is alleen maar een goede God. Ja. Al dat doen, al dat moeten. Met al ons doen en al ons moeten lopen we God voor de voeten. Zo is het. Ik moest denken aan een lied. Ik weet niet of sommige kinderen dat kennen. Een mooi lied. Dat vat nou precies de kern samen. En dat lied gaat zo. Als het nou gaat over dat eeuwige leven. Je kunt het niet kopen met je geld. En je kunt het niet ruilen met je goed. Je kunt het niet winnen met een lot. En je kunt ook niet verdienen met wat je doet. Maar het eeuwige leven, het wordt gegeven aan een ieder die gelooft. Het is niet doen, het is laten. Laat je zaligen. Laat je redden. Laat je leiden. Er kwam eens een vrome jongen tot een evangelist. En die jongen die deed zijn best en zo en was toch een beetje onzeker over de zaligheid. En ik dacht, nou dan moet ik zeker nog vromer worden, nog meer bidden, nog meer nauwgezetter leven, nog meer mijn best doen. En hij vond eigenlijk geen vrede, geen vaste zekerheid. Toen kwam hij een evangelist tegen en toen zei hij tegen die evangelist, wat moet ik eigenlijk nou nog meer doen om behouden te worden? Wat moet ik nou eigenlijk nog meer doen om behouden te worden? Ik ga twee keer naar de kerk, ik zit in het jeugdwerk. Door de week doe ik nog van alles en nog wat. En ik heb geen zekerheid. Wat moet ik nog meer doen om behouden te worden? Toen zei die evangelist, man, je bent te laat. Nou, toen schrok hij. Hij zegt, ben ik te laat om behouden te worden? Nee, zegt die evangelist. Je bent niet te laat om behouden te worden, maar je bent te laat om er wat voor te doen. Dat was toch je vraag, wat moet ik nou doen om behouden te worden? Om er wat voor te doen, daar ben je te laat voor. Want Christus heeft het al gedaan, waardoor je behouden kunt worden. Als het gaat om doen, gemeente, dan zijn we daarvoor te laat. Gelukkig maar dat we daarvoor te laat zijn. We kunnen er niets voor doen. Het is een laten. Laten zaligen. Vraag 14. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee. He, of ik zelf moet het proberen. Nou, dat lukt niet, heb ik gezien. Nou, als nou een ander voor mij is die schuld gaat betalen voor God. Misschien laat ik het eens bij mensen gaan zoeken. Als ik het nou zelf niet kan, dan zoek ik hulp en steun bij anderen. Dat is ook mis, hè? Ook mis. Ook mis. Het is beter als we om redding te wensen, vluchten, gelijk tot de Heere, dan dat men ooit vertrouwt op mensen. Nee, je moet niet naar andere mensen, ben je nog op het verkeerde adres. Niet op prinsen bouwen, ook niet op geestelijke prinsen van die grote bekeerde mensen. Bouw er nou niet op. Je valt ermee om. Toch doen we dat. He, die bloedvloeiende vrouw, 12 jaar lang. Alles ten koste gelegen. En ze is nog wat naar dokters geweest. Naar kwakzalvers geweest. En het werd alleen maar erger. En het kostte alleen maar geld. In plaats van beter. Nee, bij mensen moeten we niet zijn. Ook niet bij bekeerde mensen. Ik heb ze in die 14 jaar dat ik dominee ben. Ik heb ze wel meegemaakt. Die mensen. Ja, die vrome mensen. Ik zeg er niks van hoor. Ik bedoel het niet te denigreren, die vrome mensen. Die reden stad en land uit om bekeerde mensen te ontmoeten. En hadden dan een praatje mee en zo. En dan werden ze nog een beetje ingezegerd ook. Ze zeiden, ja, Gods volk zegt. Gods volk hebben een goede indruk van me. Mensen, schijt er nou toch mee uit? Je bent toch niet rooms? Hè, moet ik nou door mensen ingezegerd worden? Nou dan door dieren of zo. Zo ging het toch in het Oude Testament ook. Dieren moesten toch worden geslacht? Ja. Ja, dat is waar. Maar ja, en er staat in antwoord 14, nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen dan de mens die die schuld gemaakt heeft. Dieren kunnen voor mij niet betalen. Mens heeft gezonden, daarom moet een mens betalen. Al die honderdduizenden slachtoffers voor de schuld. Stieren, bokken, rammen, lammeren, schapen. Die kunnen uiteindelijk geen ene zonde wegnemen. Brandoffers, nog offers voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Stel je voor dat nou eens een krachtige engel uit de hemel zal komen. Een hemeling, zou die voor mij kunnen betalen? Nee, want die is geen mens. Die heeft wel een geest, maar die heeft geen menselijk lichaam, een engel. Een engel, een dier lukt niet en een engel, dat kan ook niet, dat mag ook niet. Nou, een medemens dan. Ja, wie dan? Ja, ik heb een vrome vader gehad, dominee. Oh. En die heeft veel voor me gebeden. Nou, dat is groot. En die gebeden liggen er voor God. Maar daardoor ben je nog niet behouden. Daardoor is die schuld nog niet betaald. Je ligt nog open. En als Gods volk het nou eens mag geloven. En als die dominee het nou eens mag overnemen. Ach, wij kunnen voor elkaar niet betalen. Die dwaze maagden kwamen naar die wijze maagden. Geef ons van die olie, maar ging niet. He, die schat die houdt zijn broeder niet in het leven. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd van eeuwigheid voldoen. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Niet door engelen, niet door dieren, niet door medemensen. Wat dan? Ja, wat dan? Dat is vraag en antwoord 5. Daar ga ik me eindigen. Dan staat er, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Dat woordje dan vind ik zo opmerkelijk. Wat moeten we dan? Ik zie hier, die onderwijzer staat met zijn handen in zijn haar. Wat moet ik dan? Ik kan het niet. En een ander kan het niet. Hoe moet ik dan gered worden? Vastgelopen. In de klem. In de strik. Hij staat met zijn rug tegen de muur. Er kan geen kant meer op. En waar het nou voor een mens onmogelijk wordt. Dan gaat werken. Dan gaat werken. Wat moeten we dan? Die ogen van de Heer, om het anders te zeggen, die blijven mij maar aankijken. Die ogen van de Heer blijven mij maar aankijken. En zeggen dat ik schuldig ben. En ik zou voor die ogen van de Heer wel willen wegkruipen. Maar hij ziet me dwars door alles heen. En ik zucht en zeg, Heer, wat dan? Nou weet ik het niet meer. Oh, dat is zo groot als je op dat punt mag komen dat je het niet meer weet. Maar God weet wel. Bij de Heere zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. Als ik nou overal doorheen gezakt ben, als een wanhoopskreet, hè. Ik geloof, gemeente, dat het op dat punt een keer moet komen in ons leven. He, dat je inderdaad met je handen naar de hemel zegt, Heere, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. En dan geef ik het uit handen. Ik heb gejaagd wel jarenlang om goed en vroom te leven. Maar ik vond geen rust en het werd mijn zielentocht te bang en mijn werken die konden eigenlijk niks geven. Wat dan? O God, verlos mij en red mij uit de nood, want het staat tot hier en het moet opgelost worden, want ik wil niet met een misschientje naar de hemel. Met de kans dat straks verkeerd uitkomt. Ik wil het zeker weten, Heere. Wat dan? Wie dan? Wie zal mij verlossen? Herkent u dat? Ik zeg dat niet als een voorwaarde, hoor. Goed begrijpen. Maar ik hoop dat er hier iemand zit die dat herkent in zijn leven. Ja, dominee, dat herken ik. Ik voel dat aan, dat gewicht van de eeuwigheid, dat gewicht. En dat gewicht van die verlossing. En ik weet dat ik bij de Heer Jezus moet zijn, maar dat zeker weet ik. Als het nou in ons of onder ons niet is, waar dan? En dan komt het antwoord. Er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Waar dan heen? En dan wordt er gesproken in vers 5 over een middelaar en verlosser. Een middelaar en verlosser. Niet van mensen kant, maar het komt van Gods kant. En daarom ligt het van Gods kant zo ruim en zo heerlijk. Een middelaar en verlosser. Waar dan heen? Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult mij niet verstoten. Weet je wat hier de onderwijzer zegt? En hier gaat de deur open. Hè? Hier gaat de deur al open. Het is jammer dat in zondag 6 pas de naam van mijn verlosser wordt genoemd. De Heer Jezus Christus. Eigenlijk mag ik die naam vanavond nog niet noemen. Maar het brandt op mijn lippen. Ik laat u niet wachten tot volgende week voordat ik die naam uitspreek. Weet je wie die middelaar en verlosser is? Dat is onze Heer Jezus Christus. De onderwijzer wil eigenlijk dit zeggen, simpelweg gezegd. Niet ik, niet jij, niet wij, niet zij, maar hij. Hij. Hij alleen, schoon ik ganse nachten ween, nou en. Kunnen redden. Hij alleen. Middelaar en verlosser. Er staat in het Latijn het woord, dat kennen we tegenwoordig ook, een mediator, een mediator. Iemand die bemiddelt. Een middelaar die de ene hand, met de ene hand houdt hij God vast, de andere hand houdt hij die zonde vast. En hij wil ze bij elkaar brengen, ook al wordt hij zelf uit elkaar gescheurd, maar hij wil ze bij elkaar brengen. Een middelaar en verlosser. We hebben Psalm 40 gelezen. Brandoffers, nee die niet. Offers voor de schuld, nee die niet. Maar zie, ik kom, o Heer, dat zei die middelaar. Immanuel. En weet je wat hij nou kwam doen op aarde? Nou, ik had het over zonde als schuld. Zonde als schuld, hè. Kinderen, nou op God een gedenkboek. Een gedenkboek nemen. Geen vergeetboek. Een vergeetboek, ja, dat vergeet je. Maar een gedenkboek. En weet je wat er in dat gedenkboek staat? Daar staan al onze zonden ingeschreven. En hoe komen die zonden er nou ooit uit? Al die schulden staan in Gods gedenkboek. En toen kwam die middelaar. De Heer Jezus, die verlosser. En weet je wat hij gedaan heeft? Door ene druppel van zijn kostbaar bloed. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Nog ziet gij geen van hunne zonden aan. Hij is het. Die held bij wie hulpen is besteld. Ik moet de schuld bekennen. Dat is mijn passie. Ik moet de schuld voor God bekennen. Maar ik kan ze niet betalen. Nooit. Ik moest ze wel erkennen. Ik erken mijn schuld. Die tot straf bewoog. Maar er is een ander die ze voor me wilde betalen. En dat is de borg. Dat is de Heer Jezus. Een rijke Christus. Voor een arme zondaar. Dat is de Heer Jezus. Zo rijk, hè. Zo rijk. Dat hij nou al mijn schulden in ene keer afbetaalt. En niet alleen dat hij mijn schulden betaalt. Maar hij geeft me nou ook nog schatten. Zodat ik rijk kan worden. Rijk in hem. Wat hebben we toch een heerlijke zaligmaker. En nou is de Heer Jezus niet alleen rijk. Want die rijke man was ook rijk. Alleen die was zo gierig als een krent. En die gaf niks aan die arme Lazarus. Nou is de Heer Jezus niet alleen rijk. Maar hij is ook goed. Hij is ook mild. En hij deelt zijn rijkdommen uit aan een ieder die er hem om vraagt. Gemeente, zijn rijkdom is gelukkig meer dan mijn schuld. Zijn rijkdom is meer dan mijn schuld. En weet je wat ik nou moet doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Je moet het laten doen. Je moet hem je zaak toevertrouwen. He? Je moet hem je zaak toevertrouwen. Geef het nou maar in zijn handen. Ik hoef niks meer te betalen. Er is een betalende borg. Een schuldovernemende. Een betalende borg. Hij voldeed. Hij betaalde. Hoe dan? Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betalen. Kinderen. Luther. Bekend voorbeeld voor de kinderen. U kent het wel. Luther. Luther droomde eens. Hij had een hele enge droom. Heb je ook wel eens een enge droom? Een hele enge droom. Nachtmerrie. He, dat het zweet op zijn voorhoofd stond. En hij droomde. En hij droomde dat hij de duivel zag. Dat is eng. Ja. En die duivel die had een hele grote brief in zijn handen. En op die brief daar stonden al de zonden die Luther had gedaan. En de duivel zei, die brief die ga ik aan God laten zien. En dan zal die je zeker in de hel smijten. En Luther zag al die zonden, het was nog waar ook. En hij zei tegen de duivel, weet je er nog meer? Schrijf ze er dan eens bij. En de duivel die wist er nog een aantal. En hij schreef al die zonden op de ene papier, een hele lange lijst. En toen pakte Luther een rode pen. En hij schreef dwars door die schuldbrief heen. Voldaan. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En toen was de duivel weg. En toen kwam de vrede in zijn hart. Ziet u, betaald voldaan door een ander. En die verlosser, die leeft. Hij voldeed alles. Een allesvolbrenger voor een allesdoorbrenger. Dat ben ik, die allesdoorbrenger. En hij is die allesvolbrenger. Verzoening door voldoening. We gaan eindigen. Het begon in zondag 5 met het vraag naar een middel. Een way, een uitweg, een middel. Het eindigt met een middelaar. Het begon met die roep, wie zal mij verlossen? En er wordt gewezen op de verlosser. Geen tranen van mij, geen zand erover, maar dat kostbare bloed van Christus erover. En dat voldoet. Waar kan ik die middelaar nou vinden? Hier, in de schrift. Ik moet die middelaar zoeken, waar dan? Weet je wat de Heer Jezus zegt? Zie, hier ben ik, hier. Het was dichtbij, niet daar ergens, maar hier. Hij is dichterbij dan je denkt. En ik geloof vast en zeker vanavond, hier was Jezus. Heb je nou het hele zootje van u, het hele zaakje van u, het hele schuldzaakje van u, uw hele schuldige ziel, het nou eens aan de handen gegeven, mensen. Wij hebben een godsdienst niet van doen, maar van gedaan. Van gedaan. Het christelijk geloof is niet doen. Het is gedaan. Laat Christus het doen. Die middelaar. Ja, ik moet denken aan een lied. Het ruist door me heen. Prijs de Heer. De weg is open. Naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus triomfator. Mijn verlosser. Middelaar. Daar ging het vanavond over. Er is maar één middelaar. Of ik zeg het met een lied van professor Gunning. Die heb ik nog in Rotterdam gestaan. Het was wel een ethische man, maar het was wel een kind van God. En daar gaat het maar om. Weet je wat die zong? Weet je wat die dichtte? U kent het, u kent het. Gunning, hoe gaat het? Ouderen, ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Laat één uw sterkte wezen, ga tot uw middelaar. Nou, daar gaat het nou vanavond over. Er is één middelaar die voldoet. Die God vasthield en die de mens vasthield. Jezus voldeed mijn schuld. Prijs de Heer, mijn verlosser, mijn middelaar. Amen.